Dit is een podcast van Triennale Brugge. Aflevering 2. Kunst en architectuur. De stadsarchitect. Van 8 mei tot en met 24 oktober 2021 vindt de derde editie van Triennale Brugge plaats. Het driejaarlijkse kunstenparcours waarbij een selectie kunstenaars en architecten nieuwe en tijdelijke installaties in de historische kern van de werelderfgoedstad plaatsen. Om Triennale Brugge en het thema van dit jaar, trauma, beter te kunnen begrijpen, nemen we u in deze vijfdelige podcastreeks mee op ontdekkingstocht doorheen een mogelijke geschiedenis van Brugge en achter de schermen van kunst en architectuur in de stad. In deze tweede aflevering loopt architectuur als een rode draad doorheen de Brugse geschiedenis. Hoe maak en behoud je een historische stad op mensenmaat? Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen waardevol historisch erfgoed en hedendaagse architectuur? En hoe speelt toerisme hierin een rol? Laat ons beginnen in 1830, bij het ontstaan van België. Na een opstand tegen koning Willem I der Nederlanden wordt België in 1830 onafhankelijk. Brugge blijft de voornaamste stad van West-Vlaanderen, maar komt al gauw voor hete vuren te staan. Door de moeizame introductie van stoommachines is een crisis in de textielsector onvermijdelijk. De turbulente jaren die daarop volgen tekenen zich ook af in het stadsaanzicht. Een nieuwe en doordachte stedenbouwkundige aanpak dringt zich dus op. Men gaat op zoek naar een evenwicht tussen het behoud van het Brugse middeleeuwse patrimonium en een antwoord op de maatschappelijke noden. Gelukkig zijn de Bruggelingen in staat om goed om te gaan met veranderingen en problemen. Als een feniks herrijst Brugge uit zijn as tijdens de 19e eeuw. Deze herrijzenis ligt mee aan de basis voor de rijke cultuur die de stad tot op vandaag typeert. Een voorbeeld van hoe het stadsaanzicht verandert is de opkomst van monumenten. Dat is de verdienste van de Koninklijke Commissie voor Monumenten. Deze commissie wordt opgericht kort na de Belgische onafhankelijkheid. Het is een groep die nadenkt over de volgende vraag. Hoe kunnen we het nationale gevoel onder de Belgen versterken? Een van hun oplossingen is de plaatsing van monumenten in de stad. Op die manier proberen ze het Belgische roemrijke verleden te herdenken en te beschermen. In verschillende Belgische steden krijgen prominente figuren een standbeeld op een plein dat vaak naar hen wordt genoemd. Zo krijgt Simon Stevin, een Brugse wetenschapper uit de 16e, 17e eeuw, een eigen standbeeld op het naar hem vernoemde plein. Ook schildergenie Jan van Eyck krijgt in 1856 een standbeeld op het Jan van Eyckplein, destijds het epicentrum van de Brugse Gouden Eeuw. De Brugse politiek blijft ook op economisch vlak erg actief. Aan het einde van de 19e eeuw komt er bijzondere aandacht voor de zorg van het middeleeuwse stadscentrum en de bereikbaarheid ervan. Met deze troeven zet de stad in op haar toeristisch potentieel. Ook het stratenpatroon wordt onder handen genomen. Hiervoor baseert stadsarchitect Jean-Bruno Rudd zich op het model van architect Haussmann, die het Parijse straatbeeld grondig aanpakt. Toch duurt het tot na 1860 vooraleer Brugge haar middeleeuwse keurslijf van zich afwerpt, met dank aan de neogotische architectuurstijl die uit Engeland komt overgewaaid. Een van de voornaamste Brugse architecten van de neogotiek is de stadsarchitect Louis de la Sancerie. Hij weet als geen ander het stadsbeeld van Brugge te verfraaien. Zijn aanpak bestaat uit twee delen. Ten eerste restaureert hij de bestaande gebouwen. Ten tweede start hij ook nieuwbouwprojecten op. Enkele gebouwen die de Brugse stadsarchitect restaureert zijn het stadhuis, de Heilig Bloedkapel, de Poortesloge, de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Gruithuizencomplex. Als restaurator heeft hij veel aandacht voor de sporen van de originele vormgeving. Tegelijkertijd maakt hij gebruik van zijn fantasie om bepaalde elementen toe te voegen of te verwijderen. Belangrijke kenmerken van zijn architectuur, zijn eigentijdse constructiemethodes en het gebruik van de typische trapgeveltoppen en dakkapellen. De keuze voor de gotische stijl staat gelijk aan de koppeling van de stad met een roemrijk en katholiek verleden. Een beslissing die Brugge heel populair maakt bij veel toeristen. Of hoe een architecturale keuze ook economische bloei tot gevolg kan hebben. Brugge is het grote voorbeeld van deze neogotische stijl in Vlaanderen en wordt alom geprezen voor haar aanpak op stedelijk en nationaal niveau. Bekend is de uitspraak van koning Leopold II. Ik zou de oude en mooie monumenten gerestaureerd willen zien, zodat Brugge een ander Nuremberg wordt. Mogen de gehele stad één uitgestrekt en schitterend museum worden. En geen enkele vreemdeling zal België aandoen zonder de stad te bezoeken. Ik hoor u al denken, van waar de vergelijking met Nuremberg? Nuremberg is een van de weinige Duitse steden die haar oorspronkelijke historisch patrimonium heeft bewaard doorheen de eeuwen. Leopold II verlangt er dus naar om ook voor Brugge dit gotische patrimonium te behouden. Zijn uitspraak stimuleert het Brugse stadsbestuur die nog meer inzet op de neogotische architectuur. De zorg voor het architecturale middeleeuwse stadscentrum is één troef. Maar de bereikbaarheid van de stad voor toeristen is minstens even belangrijk. Laten we even kijken hoe de stad Brugge toeristen aantrekt tijdens de 19e eeuw. Een eerste belangrijk element is de bereikbaarheid van de stad. In 1838 deed het spoor zijn intrede met de opstart van de lijn Gent-Brugge. Het eerste station is gevestigd op het zand. Enkele weken later is het mogelijk om vanuit Oostende met de trein naar Brugge te reizen. De trein is meteen een groot succes. Nieuwe lijnen worden aangelegd en in 1886 wordt een nieuw en volwaardig stationsgebouw in neogotische stijl ingehuldigd. Het is Antwerps architect Jozef Schadde die het gebouw afwerkt. Een belangrijk kenmerk van het toenmalige station is de opvallende overkapping in ijzer en glas dat over de sporen heen loopt. Jammer genoeg zorgt de ligging van de spoorwegstructuur voor heel wat verkeershinder. En daarom besluit men om een nieuw station te bouwen buiten de Veste. Niet alleen ter land, maar ook ter zee is Brugge makkelijk bereikbaar. De gunstige ligging van Brugge ten opzichte van de Noordzee laat men niet onbenut. In 1894 gaan de Belgische staat, de stad Brugge, de Franse ingenieur Louis Coison en de Brugse aannemer Jean Cousin samen in zee om een havencomplex te bouwen en uit te baten dat in 1907 feestelijk wordt ingehuldigd. De haven bestaat uit drie delen. Een voorhaven aan de Belgische kust, voortaan Zeebrugge genoemd, een zeekanaal vanaf Zeebrugge richting Brugge en tenslotte de binnenhaven ten noorden van de stad. Maar de komst van de zeehaven wordt, jammer genoeg, niet door iedereen warm onthaald. Een felle tegenstander is de schrijver Georges Rodenbach, die de bouw van de nieuwe haven aanklaagt in zijn roman Le Carillonneur. Het hoofdpersonage, Joris Borluut, hekelt op een treffende manier de verfraaiing en de industrialisatie van de stad ten koste van haar mysterieuze, middeleeuwse en tijdloze karakter. Tot op vandaag blijft deze literaire bijdrage erg relevant. Rodenbach wijst ons op het belangrijke evenwicht tussen het behouden van waardevol erfgoed en het bouwen van hedendaagse architectuur. Samen met de roman Bruges la Morte wekt ook Le Carillonneur de nieuwsgierigheid op van vele mensen. Hierdoor blijft het melancholische en mysterieuze Brugge, zoals omschreven in de romans, druk bezocht. Nadat de economie haar plek krijgt in de haven, krijgt ook kunst een volwaardige zetel in de stad. 1930 is een memorabel jaar voor de Brugse kunstgeschiedenis. Want exact 100 jaar na de onafhankelijkheid van België opent het Groeningen Museum haar deuren. Het is het eerste huis waar alle bijzondere kunstwerken, waaronder Jan van Eyck's Madonna met kanunnik van der Palen en Gerard Davids Oordeel van Cambyses samen bewaard worden. Dit is niet vanzelfsprekend, want de oude meesters werden in de 18e en in het begin van de 19e eeuw ondergewaardeerd. Een belangrijk moment dat tot de oprichting van het Groningen Museum heeft geleid, is de tentoonstelling Les Primitifs Flamands, die in 1902 plaatsvindt in het Provinciaal Hof in Brugge. De waardering van de oude Vlaamse meesters krijgt hier een nieuwe boost. Men ijvert voor een goed uitgebouwd museum. Het laatste oordeel van de getalenteerde schilder Hieronymus Bos is een belangrijke schenking bij de oprichting van het toekomstige Groningen Museum. En wat met de Brugse monumenten die zo belangrijk waren in de 19e eeuw? Hoe gaat men hiermee om? Wel, in 1971 introduceert het Brugse stadsbestuur het concept stadskernvernieuwing en wordt de Stedelijke Dienst voor Monumentenzorg en Stadsvernieuwing gesticht. Voortaan wordt monumentenzorg een belangrijke bekommernis. Een jaar later volgt dan het structuurplan, dat een totaalvisie vooropstelt over het evenwicht tussen twee belangrijke zaken. Enerzijds het behoud van het karakter van de stad. Anderzijds het bewaken van de hedendaagse leef-, woon- en werkkwaliteit. Deze gele bijbel, zoals die ook wel genoemd wordt, is nog steeds heel actueel. Het beste voorbeeld van deze vernieuwende visie is de Sinkvalwijk. Eind jaren 60 maakt men plannen voor een hoogbouwproject met 5 appartementsgebouwen. Betonnen mastodonten zouden een plaats vinden in de stad. De Stedelijke Dienst voor Monumentenzorg en Stadsvernieuwing beseft echter dat dit geen architectuur is die zich mooi zou integreren in het stedelijke weefsel. Daarop koopt de stad de resterende gronden en realiseert er een veel kleinschaliger project. Dat bestaat uit een mix van rijwoningen, patiowoningen, duplexappartementen en studio's. Dit is het soort architectuur dat de stad Brugge ook vandaag nastreeft. De vormgeving mag dan wel traditioneel zijn. Ze gebeurt vanuit een duidelijk eigentijdse interpretatie. Van architectuur over toerisme naar de Brugse kunstwereld. Alle elementen zijn met elkaar verbonden en geven de stad haar eigenheid. Het valt niet te ontkennen dat er na de Tweede Wereldoorlog een boeiende periode aanbreekt voor de Brugse beeldende kunst. Opmerkelijk is de opkomst van een flink aantal galerieën en kunstplatformen, zoals Galerie Unicum, Onafhankelijk Cultureel Forum Raaklijn, De Korrekelder en De Bond. Naast Belgische kunstenaars krijgen nu ook internationale kunstenaars een plek in Brugge. Progressieve internationale kunst kan je bezoeken in De Lege Ruimte, Bruges La Mort, Kunsthallen Loppen en Cultuurcentrum Brugge. Jammer genoeg zijn de meeste van deze tentoonstellingsplekken geen lang leven beschoren. Het publiek heeft problemen met de perceptie van hedendaagse kunst. Dit komt door de uitgesproken voorkeur van de Brugse intellectuele elite en toeristen voor oude kunst en een gebrek aan hoger en universitair kunstonderwijs. Gelukkig kondigt het nieuwe millennium 2000 een opmerkelijke waardering aan. De Brugse binnenstad wordt erkend als werelderfgoed door UNESCO. Nadat eerder het Begijnhof en het Belfort deze eer kregen, is het nu de beurt aan de binnenstad. Later krijgt ook de Heilige Bloedprocessie een vermelding op de lijst als immaterieel werelderfgoed. Je vraagt je af, hoe komt Brugge nu aan deze erkenning als erfgoedstad? Wel, ten eerste is Brugge de bakermat voor de Vlaamse primitieven. Daarnaast heeft de stad ook altijd zorg gedragen voor haar middeleeuws stadsweefsel en haar bouwkundig erfgoed met de typische baksteengotiek. Brugge krijgt dus een plaatsje op het allerhoogste niveau. En de stad blijft vooruitgaan. Want 2 jaar later wordt Brugge uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa. Met deze titel zet de stad in op haar historisch en hedendaags karakter. Met enkele grote architecturale statements, zoals het paviljoen van Toyo Ito voor de Burg, de Concertbrug over de coupure en het nieuwe concertgebouw op het Zand. Laat ons even een kijkje nemen naar dit laatste gebouw, het moderne en indrukwekkende concertgebouw. Het concertgebouw wordt beschouwd als een architecturale en akoestische parel. Het gebouw is ontworpen door de Belgische architecten met internationale faam, Robrecht en Daap. Het is een uitnodigende plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten tijdens concerten, muziektheater en congressen. De komst van deze cultuurtempel is meer dan welkom. Het concertgebouw is een mooi voorbeeld van de manier waarop de stad nieuwbouw integreert in haar historische context. Het concertgebouw is namelijk bekleed met rode terracotta tegels. Een knipoog naar de karakteristieke Brugse baksteengotiek. Ook het interieur herbergt een aantal troeven, waaronder de integratie van hedendaagse Belgische beeldende kunst. Met een aantal klinkende namen, zoals Luc Tuymans, Dirk Braakman en Philippe van Isacker. Na architecturale, economische en kunstige omzwervingen keren we terug naar onze beginvraag. Hoe maak en behoud je een historische stad op mensenmaat? Brugge wil het beeld dat de meeste mensen van haar hebben, namelijk Brugge als een nostalgische en statische plek, openbreken. Want Brugge is ook een stad van mensen. Een stad waar geleefd en beleefd wordt. Een stad die zich niet laat afschrikken door hedendaagse en maatschappelijke uitdagingen. Brugge is een stad waar het sociale en culturele leven wil meebouwen aan de toekomst. Voor meer informatie over Triennale Brugge, surf naar www.triennalebrugge.be, waar je ook alle andere afleveringen van deze podcast kan vinden.